In de serie Bijbellezingen, gemeente, over het boek Richteren, zijn we nu aangekomen bij de laatste hoofdstukken. Zowel vanavond als in de dienst die ik zojuist aankondigde, over 2 weken, zullen de hoofdstukken 19, 20 en 21 aan de orde zijn. Wij lezen vanavond het 19e hoofdstuk. We volstaan dus met het lezen van Richteren 19.
Het geschiedde ook in die dagen, als er geen koning was in Israël, dat er een Levitische man was, verkerende als vreemdeling aan de zijde van het gebergte van Ephraim, die zich een vrouw, een bijwijf, nam van Bethlehem Juda. Maar zijn bijwijf hoereerde, bij hem zijnde, en toog van hem weg naar haars vaders huis tot Bethlehem Juda, en zij was al daar enige dagen, te weten 4 maanden. En haar man maakte zich op en toog haar na, om naar haar hart te spreken, om haar weduwe te halen. En zijn jongen was bij hem, en een paar ezels. En zij bracht hem in het huis haars vaders, en als de vader van de jonge vrouw hem zag, werd hij vrolijk over zijn ontmoeting. En zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, behield hem dat hij 3 dagen bij hem bleef. En zij aten en dronken en vernachten al daar. Op de 4e dag nu geschiedde het dat zij des morgens vroeg op waren en hij opstond om weg te trekken. Toen zeide de vader van de jonge vrouw tot zijn schoonzoon, sterk uw hart met een bete broods en daarna zult gij lieden wegtrekken. Zo zaten zij neder en zij beiden aten tezamen en dronken. Toen zeide de vader van de jonge vrouw tot de man, bewillig toch en vernacht, en laat uw hart vrolijk zijn. Maar de man stond op om weg te trekken. Toen drong hem zijn schoonvader dat hij aldaar wederom vernachtte. Als hij op de 5e dag des morgens vroeg op was om weg te trekken, zo zeide de vader van de jonge vrouw, sterk toch uw hart. En zij vertoefde, totdat de dag zich neigde en zij beiden aten tezamen. Toen maakte zich de man op om weg te trekken, hij en zijn bijwijf en zijn jongen. En zijn schoonvader, de vader van de jonge vrouw, zeide, zie toch, de dag heeft afgenomen, dat het avond zal worden, vernacht toch. Zie, de dag legert zich, vernacht hier en laat uw hart vrolijk zijn en maak u morgen vroeg op uw weegs en ga naar uw tent. Doch de man wilde niet vernachten, maar stond op en trok weg en kwam tot tegenover Jebus, dewelke is Jeruzalem, en met hem het paar gezadelde ezelen. Ook was zijn bijwijf met hem. Als ze nu bij Jebus waren, zo was de dag zeer gedaald. En de jongen zeide tot zijn heer, trek toch voort en laat ons in deze stad de Jebusieten wijken en daarin vernachten. Maar zijn heer zeide tot hem, wij zullen herwaarts niet wijken tot een vreemde stad die niet is van de kinderen Israëls. Maar we zullen voorttrekken tot Gibea toe. Voort zeide hij tot zijn jongen, ga voort, dat wij tot een van die plaatsen naderen en te Gibea of te Rama vernachten. Alzo togen zij voort en wandelden. En de zon ging hun onder bij Gibea, de welke Benjamins is. En zij weken daarheen dat zij inkwamen om in Gibea te vernachten. Toen hij nu inkwam, zat hij neder in een straat der stad, want er was niemand die hen in huis nam om te vernachten. En ziet, een oud man kwam van zijn werk van het veld in de avond, welke man ook was van het gebergte van Ephraim, doch als vreemdeling verkeerde te Gibea. Maar de lieden deze plaats waren kinderen van Jemini. Als hij nu zijn ogen ophief, zo zag hij die reizende man op de straat der stad. En de oude man zeide, waar trekt gij heen en van waar komt gij? En hij zeide tot hem, wij trekken door van Bethlehem Juda tot aan de zijde van het gebergte van Ephraim, van waar ik ben. En ik was naar Bethlehem Juda getogen, maar ik trek nu naar het huis des Heren. En er is niemand die mij in huis neemt. Daar toch onze ezelen, zowel stro als voeder hebben en ook brood en wijn is voor mij en voor uw dienstmaagd en voor de jongen die bij uw knecht is. Er is aan geen ding gebrek. Toen zeide de oude man, vrede zij u, al wat u ontbreekt is toch bij mij, alleenlijk vannacht niet op de straat. En hij bracht hem in zijn huis en gaf aan de ezelen voeder. En hun voeten gewassen hebbende, zo aten en dronken zij. Toen zij nu hun hart vrolijk maakten, ziet, zo omringden de mannen van die stad, mannen die Belials kinderen waren, het huis, kloppende op de deur. En zij spraken tot de oude man, de heer des huizes, zeggende, breng de man die in uw huis gekomen is uit, opdat wij hem bekennen. En de man, de heer des huizes, ging tot hen uit en zeide tot hen, niet, mijn broeders, doe toch zo kwalijk niet, nadien deze man in mijn huis gekomen is, zo doet zulke dwaasheid niet. Ziet, mijn dochter, die maagd is, en zijn bijwijf, die zal ik nu uitbrengen, dat gij die schendt en haar doet wat goed is in uw ogen. Maar doet aan deze man zulk een dwaas ding niet. Maar de mannen wilden naar hem niet horen. Toen greep de man zijn bijwijf en bracht haar uit tot hen daarbuiten. En zij bekende haar en waren met haar bezig de ganse nacht tot aan de morgen en liet haar gaan als de dageraad oprees. En deze vrouw kwam tegen het aanbreken van de morgenstond en viel neder voor de deur van het huis des mans waarin haar heer was, totdat het licht werd. Als nu haar heer des morgens opstond en de deur van het huis opendeed en uitging om zijns weegs te gaan, ziet, zo lag de vrouw, zijn bijwijf, aan de deur van het huis en haar handen op de dorpel. En hij zeide tot haar, sta op en laat ons trekken. Maar niemand antwoordde. Toen nam hij haar op de ezel en de man maakte zich op en toog naar zijn plaats. Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes en greep zijn bijwijf en deelde haar met haar beenderen in 12 stukken. En hij zond ze in alle landpalen van Israël. En het geschiedde dat al wie het zag zeiden, zulks is niet geschied, noch gezien, van dien dag af dat de kinderen Israëls uit Egypteland zijn opgetogen, tot op deze dag. Leg uw hart daarop, geeft raad en spreekt.
Dit gedeelte gemeente, en wat erop volgt in de twee volgende hoofdstukken, zullen we vanavond lezen en overdenken. Gemeente, zowel vanavond als zo de Heere geeft over 2 weken, luisteren we naar de geschiedenissen van Richteren 19, 20 en 21. Vanavond vooral de uitleg. En als de Heer het geeft, over 14 dagen, met name de toepassing. Richteren 19 begint als volgt. Het is inmiddels al gelezen, maar ik lees met u het eerste vers nog een keer. Het geschiedde ook in die dagen, en dat zijn dezelfde dagen als van Richteren 17 en 18. Het geschiedde ook in die dagen, toen er geen koning was in Israël, dat er een Levitisch man was, verkerende als vreemdeling aan de zijden van het gebergte van Efraïm, die zich een vrouw, een bijwijf, een bijvrouw nam van Bethlehem, Juda. En Richteren 21, en daarmee ook het boek Richteren, eindigt als volgt. Ik lees met u de versen 24 en 25. Ook togen de kinderen Israëls in die tijd vandaar, en ieder naar zijn stam en naar zijn geslacht. Alzo togen ze uit vandaar, en ieder naar zijn erfenis. In die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Wel gemeente, u bent gekomen, klein deel van de gemeente, helaas maar, naar de omstandigheden van deze tijd. En u en jullie luisteren en zien vanavond mee. Waartoe eigenlijk? Wat komt u doen? En waar gaat u naar luisteren? Nou, lieve gemeente, en u beseft het inmiddels al, naar een buitengewoon bizarre passage. En zelfs in drievoud uit het boek Richter. Over een Levitisch man. Iemand uit de priesterfamilie dus. Hoog bevoorrecht. Over hem en zijn bijvrouw. Zijn minnares. Zijn concubine. Die, en dat lazen we inmiddels, die door de wellustige mannen van Gibea wordt doodverkracht. Zo ernstig. Met alles wat erop volgt. De kerk vroeg het mij of ik over deze hoofdstukken wilde spreken. Het met u wilde lezen en overdenken. Het zijn hoofdstukken die aangeven hoe de 12 stammen van Israël en hier met name de stam van Benjamin in moreel opzicht zo diep, zo afgrondelijk diep gezonken is dat dit in hun midden kon plaatsvinden. Jazeker, vergis u niet, gemeente, het volk van Gods verbond. Jawel. Het volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunsten had genoten, dat nog niet eens zo heel lang geleden door de uitgestrekte arm van God en door zijn krachtige hand getrokken was uit het slavenhuis Egypte, in de weg van het wonder, door de woestijn was geleid en door de Jordaan. En door de heerscharen van God was bevrijd. En de steden van de mensen in het land der belofte nu zelf mocht gaan bewonen. En dat nu vervallen is tot een niveau dat nog aangrijpend ernstiger is dan dat ten gevolge waarvan Sodom en Gomorra met vuur verbrand zijn. Dieper, gemeente, dieper kon Israël niet zinken. We lazen het. Een laffe vader die zijn eigen kind verkwanselt. Een bange man die, al is het dan zijn bijvrouw, in de handen van een groep schoftige mannen laat gaan. Maar de wraakactie op deze schanddaad, hoofdstuk 20, die lazen we niet, maar die wraakactie is zo mogelijk nog gruwelijker. Op 600 man na wordt de hele stam van Benjamin, broeders en zusters van datzelfde volk, uitgeroeid door de eigen volksgenoten. En dan is de geschiedenis nog niet ten einde. Nog meer gruweldaden volgen in het slothoofdstuk van Richter. Met het aangrijpende slot dat we lazen. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Richteren 19 tot 21. Ik las u het eerste vers al voor. Het geschiedde ook in die dagen dat er geen koning in Israël was. En als je dat leest, dan voel je als het ware al de dreiging op je afkomen. Niet voor niets begint de schrijver zijn relaas op deze manier. Het is overigens niet de eerste keer dat hij het volksbestaan zo typeert. Het vorige hoofdstuk begint precies eender. En in het midden van het hoofdstuk daarvoor exact hetzelfde. Het is niet als compliment bedoeld. Als typering van Bijvoorbeeld een liberale regeringsvorm. Of iets wat ontleend zou kunnen zijn aan de dingen die in de tijd van de Franse Revolutie klonken. Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Nee, zo is het niet bedoeld. Het ontbrak. Dat volk van God, gemeente, want dat is het. Het ontbrak dat volk van God aan goede, aan geestelijke leiding. En om dat te illustreren, heeft de schrijver van dit boek, jawel, onder inspiratie van de Heilige Geest, aan het geschiedkundig relaas van het boek Richteren, de hoofdstukken 1 tot en met 16, vanaf het sterven van Jozua tot het sterven van Simson, aan dat geschiedkundig relaas van het boek Richteren, twee bijlagen toegevoegd. Twee aanhangsels die ons een beeld willen geven van het godsdienstig en zedelijk verval van Israël in dit tijdvak van de richters. Ja, dat ze richters kregen, dat was de goedheid van de Heere. De Heere die dat volk er niet voor over had. Dat het zich verslingerde aan de dwaasheden en de driften van hun eigen boze bestaan. Twee aanhangsels. En dat eerste, daarvan hebt u de vorige keer gehoord. De hoofdstukken 17 en 18 over de afgoderij van Micha met alle gevolgen van dien. En nu, en dat hoort helemaal bij elkaar, de hoofdstukken 19, 20 en 21 over de gruweldaad van Gibea en de gevolgen daarvan. En daar luisteren we dus vanavond naar. Het geschiedde ook in die dagen toen er geen koning in Israël was. Nou wel nu, wat geschiedde er? We worden gewezen op een man, een leviet notabene, die woont in het gebergte van Efraïm, die voor zichzelf een bijvrouw heeft genomen. Hij is kennelijk niet tevreden met zijn wellicht ene vrouw die hij bezit. Maar hij wordt er niet gelukkig door, want die vrouw op haar beurt, die vervalt ook in hoererij. En daar zal een conflict uit voortgevloeid zijn en ze vlucht weg, bij die leviet weg, naar haar vader terug, naar Bethlehem. Maar, na enige dagen, een maand of vier, gaat die man haar achterna. Met welk doel? Wel, we lezen om naar haar hart te spreken. Nou, dat klinkt nogal romantisch. Maar het betekent wel zoiets van om op haar gemoed te werken, om haar te overreden weer met hem terug te gaan. En als hij daar dan aankomt bij die vader, dan is die vader er kennelijk nogal mee ingenomen dat die Levitische man zijn dochter komt ophalen. Alleen, het is prachtig verwoord, hij doet er alles aan dat die Leviet maar bij hem blijft. Hij probeert de tijd te rekken, de ene dag en nog een dag en nog een dag, en hij probeert hem te overreden, maar uiteindelijk gaat die man met zijn bijvrouw, die dus weer meegaat, en een knecht weer terug. Maar de dag is al een eind gevorderd. En wat te voorzien was, ze zijn nog maar pas op weg en het wordt al donkerder en donkerder. En ze komen bij Jebus aan, het toekomstige Jeruzalem. En dan stelt de knecht, wijs, dan stelt de knecht voor om de muren van Jebus in te gaan en daar te overnachten. Want je kunt op het veld de nacht niet doorbrengen. Nee, zegt de Leviet, nee, dat doen we niet. Want dat is een vijandige stad, daar woonden helemaal geen Joodse mensen. We trekken door, we gaan naar Gibea, dat niet zo heel veel verder daar vandaan ligt. Maar inmiddels overschrijden ze wel de grens van de stam. Benjamin en de omgeving van Jebus horen bij de stam van Juda. En Gibea hoort bij Benjamin. Maar gearriveerd op het stadsplein is er niemand die ze opvangt. De mensen van Gibea zijn er niet zo sterk in om gastvrij te zijn. Maar dan arriveert daar een oude man, een vreemdeling in die plaats, die kennelijk tijdelijk verblijf houdt in Gibea, en die groet hen vriendelijk, en om een lang verhaal kort te maken, dan trekken ze voor die nacht bij hem in. Hij wast hun voeten en hij geeft ze eten en drinken. Maar dan gaat het al snel verkeerd. De Gibeonieten hebben lucht gekregen van de gast in hun midden. Vers 22. Toen ze nu hun hart vrolijk maakten, daar in dat huis, ziet, zo omringden de mannen van die stad, Belials kinderen, het huis, kloppende op de deur, en ze spraken tot de oude man, de heer des huizes, zeggende, breng de man die in uw huis gekomen is uit, opdat we hem, nota bene, opdat we hem bekennen, gemeenschap met hem hebben, ontucht met hem bedrijven. Als verhitte hengsten eisten ze hun prooi op. Belials kinderen, ontuchtige mannen, die alle respect en eer verloren hebben, die er alleen op uit zijn om hun lage instincten bot te vieren. En dan zien we dat de Heer des huizes naar buiten gaat en weigert op hun laaghartige verzoek in te gaan. Mannen van Gibea, doe niet zo dwaas, maar ook hij blijkt een man van laag allooi te zijn. Vers 24. Ziet, mijn dochter die maagd is en zijn bijwijf, die zal ik nu uitbrengen dat ge die schendt en haar doet wat goed is in uw ogen, maar doet aan deze man zulk een dwaas ding niet. Hij is zelfs bereid om zijn eigen dochter op te offeren. Wat zien we dan gebeuren? Dan is het die man uit Efraïm, die leviet, die zijn bijvrouw vastpakt en ze de deur uitslingert en de deur achter haar dicht doet, zodat ze in handen van de onverlaten van Gibea valt. En die nacht, gemeente, het is eigenlijk veel te ernstig om onder woorden te brengen, maar de Bijbel doet het ook. Die nacht vindt er in de straten van Gibea een orgie van geweld en lustbevrediging plaats, ten koste van die ene vrouw. De hele nacht zijn ze met haar bezig. En als het licht wordt, dan wankelt de vrouw naar het huis toe. Ze valt voor de deur neer, grijpt de dorpel vast en sterft. En als het dan tijd wordt om te vertrekken, dan doet de leviet de deur open. En dan vindt hij zijn vrouw liggen daar. En laconiek spreekt hij haar aan. Sta op, we gaan weer. Maar er komt geen antwoord. Hij neemt haar lichaam. Van enige emotie van zijn kant lezen we niets. Hij sjouwt het lichaam van zijn vrouw op zijn ezel. En zo vertrekken ze. En dan het gruwelijke. Thuisgekomen neemt hij een mes. En snijdt het lichaam van zijn overleden vrouw in 12 stukken. En stuurt het via boden het hele land door. Opdat het volk zal gruwen. En opdat het volk geprikkeld zal worden tot verontwaardiging en wraak over de schanddaad van de inwoners van Gibea. Slotvers van Richteren 19. En het geschiedde dat al wie het zag zeiden, zulks is niet gezien, nog geschied, van die dag af dat de kinderen Israëls uit Egypte zijn opgetogen tot op deze dag. Leg uw hart erop, geef raad en spreek. Hier moeten we iets aan doen. Tot zover Richteren 19. Gemeente, een gruwelijke geschiedenis. Daar zijn we het wel over eens. Ontzettend. En dat van het volk, ik zeg het nog maar een keer. En dat van het volk dat bestemd was om de lof van de Heere in woord en wandel te verkondigen. We kunnen ons afvragen, en we vroegen het ons al af, toch? Waarom heeft de Heilige Geest het goed gedacht om in de Heilige Schriften een woord als dit op te nemen? Zonde op zonde wordt gestapeld. Moeten wij dat echt allemaal weten? Dat kun je toch niet aan je kinderen voorlezen aan tafel, of wel? En het is al maar één van de drie hoofdstukken. Wat gebeurt er allemaal? Maar gemeente, we zouden zomaar na kunnen gaan. De tijd ontbreekt ons daarvoor. Laat uw oog eens glijden over de woorden van Richteren 19. En je kunt zomaar, daar is één hand te kort voor, te weinig voor, om op te tellen welke zonden er allemaal begaan worden. Het begint met die leviet, die een bijvrouw neemt. En het eindigt met het aan stukken snijden van die vrouw. En daartussen ligt die verschrikkelijke verkrachtingsscène. Zonde tegen het zesde gebod, tegen het zevende gebod en ga zo maar door. En dat, gemeente, nogmaals, nogmaals. En dat op dat kleine strookje grond. Dat kleine landje in heel de wereld. De enige plek, jawel, de enige plek in heel de wereld van toen waar de ware God zich bekend had gemaakt. Het was misschien nog maar niet veel langer dan een halve eeuw geleden dat de Heere tot dit volk had gezegd: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. En daarom, gij zult niet, en gij zult niet, en gij zult niet, tot 10 keer toe. En het volk doet het wel. En wat het in deze geschiedenis, gemeente, nog eens des te ernstiger maakt, dat is dat het hier gaat om een Levitische man. Een man uit de meest bevoorrechte stam. Een van de mensen die je verwacht had in het heiligdom, om daar de Heere te dienen. Een dienaar van God. Zullen we een enkel ogenblik zoeken naar een antwoord op de vraag: waarom zou de Heilige Geest juist dit hebben laten beschrijven? Zou een van de antwoorden, gemeente, niet kunnen zijn, en het is met meer te vermeerderen, maar ik raak maar een klein aantal dingen aan vanavond. Zou niet met name dit de boodschap aan ons kunnen zijn, aan mij en u en aan jou, om ons te laten zien dat de ene zonde de andere uitlokt? Hoe de ene zonde, die we misschien wel, en zeker daar en toen, wat klein en gericht, gering achter, dat de ene zonde ons meesleurt naar de andere. Het kan naar ons oordeel klein beginnen, maar met immens grote gevolgen. Het is Jacobus in zijn brief die het schrijft. En ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid wordt afgetrokken en verlokt. Zo is het begonnen bij die Levitische man. Hij zag misschien op enig moment die vrouw die uit Bethlehem afkomstig was. En die dacht: die is voor mij. Ja, ik heb al een vrouw, maar deze wil ik erbij. En dan het sneeuwbaleffect. De ene zonde grijpt de andere aan. Zou dat, gemeente, niet een spiegel ter waarschuwing voor mij en u kunnen zijn? Het begint met de begeerte in de ogen en in het hart van deze man. En aan het slot van het hoofdstuk, nou, u weet het. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al dat andere wat in de hoofdstukken 20 en 21 als direct gevolg van dit gebeuren geschieden gaat. Zou de les niet kunnen zijn voor mij en voor u en voor jou: o God, bewaar mijn voet op mijn wegen. O Heere, bewaar mijn ogen in het zien van alles wat te zien is. Bewaar mijn oren, dat ik niet via de oorpoort tot mijn hart laat doordringen wat tot verderf is, waar het een en het ander uit kan voortkomen. Als we deze geschiedenis lezen, gemeente, jawel, oh jawel, dan kunnen we het hebben over van alles. Jawel, daar kunnen wel 20 preken aan ontleend worden. We kunnen het hebben over de praktiserende homoseksualiteit, hier en nu. Ja, nou, je kunt aan de hand van dit hoofdstuk zeggen: kijk eens. En we kunnen het hebben over misdaad en moord in ons land en in deze wereld. Over alle gruwelen die er plaatsvinden. Maar zullen we het maar dicht bij huis houden.
Heere, doorgrond en ken mij. Zie of er in mij een schadelijke weg is. En leid mij de eeuwige weg. Deze man, die we misschien gedacht hadden als een ijverige leviet in het heiligdom. Of als een biddende vrome man in zijn binnenkamer. We zien hem tenslotte als één die er niet voor terugdeinst om zijn vrouw over te geven in de handen van gulzige mannen. Die het leven van zijn vrouw op de waagschaal stelt. Wie meent te staan, zie toe dat die niet vallen. Daar houd ik het even bij, wat Richter 19 betreft. En volgende keer hopen we daar nog wel op terug te komen. En dan Richter 20. De verontwaardiging in het land, gemeente, is groot, vol afschuw. Spreken de mensen erover met elkaar, over de schandalige manier van handelen van de Benjaminieten in Gibea. Het duurt niet lang of er wordt een volksvergadering uitgeschreven. Van Dan in het noorden tot Berzeba in het zuiden gaan de lopers om de hoofden van het volk, de oversten van de stammen en de families bij elkaar te roepen. Het is kennelijk een hele organisatie geweest, maar het lukt. Ze treffen elkaar in Mispa. Nota bene, maar enkele kilometers ten noordwesten van Gibea. Dus opnieuw binnen het gebied van Benjamin. 400.000 man voetvolk. Staat bij allen die het zwaard voeren. Voelt u de dreiging? Wie er niet zijn, de vertegenwoordigers van Benjamin. Benjamin is niet gekomen. Wie er wel is, ja, die Levitische man, die nu ten overstaan van het volk zijn verhaal doet. En dat zal hij met grote bewogenheid. En met imponerende gebaren misschien. En misschien wel met tranen over zijn gezicht. Zal hij het vertolkt hebben? Alleen één ding, als ik het goed lees, hij slaat zijn eigen aandeel over. Dat hij zijn vrouw, zijn bijvrouw zelf gegeven heeft, om zijn eigen hachje te redden. Maar aan het einde van zijn verslag, dan roept hij de vergaderende stammen op om hun verantwoordelijkheid te kennen. Vers 7. Ziet, gij allen zijt kinderen Israëls, geef hier voor uw lieden woord en raad. En dan valt er een besluit, de Israëlieten besluiten op te trekken tegen Gibea. Als één man, ja zeggen ze tegen elkaar, vers 10. En we zullen 10 mannen nemen van 100, van alle stammen van Israël, en 100 van 1000, en 1000 van 10.000, om teerkost te nemen voor het volk, opdat ze komende te Gibea Benjamins haar doen naar al de dwaasheid die ze in Israël gedaan hebben. En toch, ja, voor hun daadwerkelijke vergelding roepen ze Benjamin nog wel op om tot inkeer te komen. En de boosdoeners uit Gibea aan hen uit te leveren. Om ze nog een kans te geven om tot een vergelijk te komen. Maar Benjamin laat de kans lopen. En dat niet alleen, de Benjaminieten maken zich ook gereed om van hun kant tegen Israël te strijden. Een burgeroorlog dus. En zo gebeurt het ook. De Israëlieten trekken op naar Bethel, de bekende plaats van Jacobs droom. Ze zoeken de Heere. En ze bidden hem, ja wat bidden ze? Ze bidden, ze stellen de vraag aan de Heere, wie moet er als eerste optrekken? Ze vragen niet of de Heer het goed vindt, of deze weg de juiste is. Nee, ze vragen alleen wie. Wie moet er als eerste optrekken? En de Heer geeft antwoord, Juda. Juda eerst. En de strijd ontbrandt. Maar door een groot debakelen. Ze verliezen de Israëlieten. De Benjaminieten, ze hakken ze in de pan. Met gevolg 20.000 gesneuvelde soldaten van Israël. Maar ze geven niet op. Opnieuw verzamelt het volk zich. En opnieuw, jazeker, vragen ze eerst de Heeren. En dit keer, opvallend, spreken ze niet over de Benjaminieten, maar over Benjamin, mijn broeder. En de Heeren zegt opnieuw, trek op. Maar opnieuw een nederlaag. Oh, wat een teleurstelling. 18.000 gesneuvelden van Israël. En weer verzamelen de mannen zich. En ze wenen en ze kermen. Maar nu nog meer. Ze gaan vasten. Ze gaan offers brengen. Brandoffers en dankoffers. En ze raadplegen Pinehas. Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Gemeente, nu dit erbij staat, weten we uit dit gegeven dat alles wat hier verteld wordt, alles wat hier gebeurt, dat vindt niet plaats, en dat zouden we misschien denken, dat vindt niet plaats aan het einde van de richterentijd, maar heel dit gebeuren vindt plaats aan het begin van de richterentijd. Als het volk nog maar een enkel jaar gevestigd is in de steden van Juda en Israël. Dan is het allemaal nog kunnen vertellen van de wonderdaden van God. Onder Mozes en onder Jozua. Want Pinehas, de kleinzoon van Aaron, is ten tijde van dit gebeuren de hoge priester. En ze bidden de Heere, zullen we optrekken, Heere? En dan geeft de Heere antwoord met een belofte. Trek op, want op de dag van morgen zal ik Benjamin in uw hand geven. En dan begint de strijd. Strategisch pakken ze het wat anders aan. Ze lokken de Benjaminieten in een hinderlaag. En de mannen van Benjamin raken in de strik. En vele tienduizenden Benjaminieten komen om met de slag. En wat er, gemeente, dan gaat gebeuren, staat maar met enkele sobere woorden. Maar we kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Wat er dan gaat gebeuren. Dan wordt heel de stam van Benjamin uitgemoord. Mannen, vrouwen, kinderen, grijsaards, allemaal. Genocide. Dat gebeurt. Vers 48 van hoofdstuk 20. En de mannen van Israël keerden weder tot de kinderen van Benjamin en sloegen hen met de scherpte van het zwaard, die van de hele stad tot de beesten toe, ja, al wat gevonden werd, ook zetten ze alle steden die gevonden werden in het vuur. De hele stam van Benjamin is bijkans uitgeroeid. Op 600 mannen na, die de toevlucht zoeken in het gebergte bij de rotssteen Rimmon. Dat is hoofdstuk 20. Wat een bloedvergieten, gemeente. Het lijkt wel een soort etnische zuivering. En dat door broeders van het eigen volk. Allemaal besnedenen. Allemaal deelgenoten van het verbond van God. Allemaal die nog niet eens zo lang geleden vergaderd waren onderaan de berg Gerizim, een Ebal, waar ze gesmeekt hebben om de zegen van de Heere, en waar ze anderzijds de vloekspraken van de Heere hebben vernomen, indien gij in de weg van mijn woord niet gaat, dan zult ge worden vervloekt. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Daar waren ze, allemaal. En nu dit. En de vraag, gemeente, ik ga natuurlijk niet zomaar over naar hoofdstuk 21. De vraag is, kunnen we uit de kluwen van deze verschrikkelijke veldslagen, Kunnen we uit die kluwen nog enige draad ontdekken die we vanavond kunnen doortrekken tot ons eigen leven? Een les die we ter harte kunnen nemen voor onszelf of voor onze samenleving. Zou dat kunnen? Gemeente, het volk, zo horen we, het volk komt samen en besluit tot handelen. Maar als ik dit hoofdstuk nog goed lees, dan laten ze zich vooral leiden door blinde woede en roep tot vergelding. Eerder dan door erkenning van zonde en ongerechtigheid. Wat ik mis hier in hoofdstuk 20, dat is waarachtige boetedoening. Jawel. Als ze dan tot twee keer toe geslagen zijn. En ze hebben tot twee keer toe de nederlaag moeten erkennen. En ze moeten hun doden tellen bij tienduizenden. Jawel, dan komen ze ertoe om wat offers te brengen en om te vasten. Maar gemeente, ik mis de hartelijke verbrokenheid. Geen oprechte inkeer. Jawel, de Heere staat het ze toe. Maar ik denk in dit hoofdstuk dat het eerder het karakter heeft van dat de Heere ze overgeeft aan de dwaasheid van hun eigen handelingen. En de Heere zegt nu, ga maar. Doe dan maar wat je hart je ingeeft. En je zult er tegenaan lopen. Je zult er wel achter komen. De les voor ons, laten we dat maar persoonlijk nemen. Gemeente, wat? Wij zijn ook mensen met een verdwaasde reactie. Met, zo zeggen we dat tegenwoordig, met een kort lontje. En we zijn wij zijn er in ons eigen kleine leven ook toe in staat om ons te laten gelden. Hoe dan ook. Misschien wel in je huwelijk. Of op de werkvloer. In de contacten met anderen. Ik laat zomaar niet over me heen lopen. De Heere zegt, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Kan het ook zomaar niet in ons eigen leven gebeuren, gemeente, dat we met een schijn van recht opkomen voor onszelf. En de schade die we veroorzaken staat niet in verhouding tot de aanleiding en de oorzaak van dat alles. Wij zijn mensen, haters van onze naaste en van God. En liefhebbers van onszelf. Wat hier had moeten plaatsvinden, en ik zei het al. Waarachtige verbrokenheid. Schuldbesef. Een verbroken hart. En een verslagen geest. O God, hoe heeft het zo ver kunnen komen? De tonen van het gebed van Daniël. Daniël 9. Die mis ik hier. Wij hebben gezondigd met onze vaderen. Want als één stam zondigt, gemeente, dan heb ik ook gezondigd. Want ik sta in dezelfde scheur. Ik deel in dezelfde breuk. Zou dat ook niet voor ons moeten gelden? In de dingen die gebeuren in kerkelijk Nederland, in ons volksbestaan. Zou het kunnen dat wij, ja, in enige mate van hooghartigheid neerzien op ons volk dat van God en godsdienst niet weet en dat maar voortgaat? Delen we in die schuld? En kennen we er iets van? Van wat van wat Daniël beleidt. Heere, wij hebben gezondigd. En in die weg, de Heere smeekt. Wij werpen onze smekingen voor uw aangezicht, Heere. Niet neer op onze gerechtigheden. En dat proef ik hier. Ze staan erboven. En ze slaan om zich heen. Maar wij werpen onze smekingen niet neer op onze gerechtigheden. Maar o God, we doen een beroep op uw barmhartigheden die groot zijn. O Heere, Heere. O Heere, vergeef. O Heere, merk op. Verdraag het niet. Om uw zelfs wil, o Heere. En laat ieder zichzelf maar toetsen. Ik ben niet zo gauw een schuldig mens gemeente. Want ik meen het zelf beter te weten. En beter te kunnen. En ik breek de staf op een ander. En een ander moet het ontgelden. Maar de Heere wil genade bewijzen. In de weg van schuldbelijdenis. En erkenning van zonde. En schuld. En ongerechtigheid. Dat is hoofdstuk 20. En dan 21. Want het is nog niet afgelopen. Die gruwelijke geschiedenis. In de verhouding van Benjamin. Met de rest van Israël. Nu Israël zware tucht heeft uitgeoefend over die ene stam, zien we toch iets wat we wel positief kunnen duiden. Jazeker, dan verzamelt het volk zich opnieuw in Bethel. En dan zien ze wat er gebeurd is. Dan komen ze, zo lijkt het wel en ik denk dat het ook zo is, dan komen ze tot zichzelf. Pijnlijk beseffen ze nu dat er een stam ontbreekt. Nee, ze zeggen het nu niet meer. Ze hebben het aan zichzelf te wijten. Eigen schuld, dikke bult. Nee, ze wenen. Luid. Ze hebben smart over de verbreking van Israël. Ze hebben, om het te zeggen met de woorden van een van de psalmen, ze hebben deernis over het kruis. Ze beseffen de tragedie nu van wat er gebeurd is. Nu ze bij de brokstukken van het volksbestaan daar staan. De versen 2 en 3. Zo kwam het volk tot het huis van God. En ze bleven daar tot op de avond voor Gods aangezicht. En ze hieven hun stem op en weenden met groot geween. En ze zeiden, o Heere, hoofdletters, de God van het verbond. O Heere, God van Israël. Waarom is dit geschied in Israël, dat er heden een stam van Israël gemist wordt? En nu beseffen ze het. Wat we gedaan hebben. We hebben de nakomelingen van een van de zonen van onze stamvader Jacob bijna compleet uitgeroeid. Ja, daar bij Rimmon, daar zijn er nog enkele honderden, maar meer niet. En dan nog iets. Ze hadden wat afgesproken. Een dwaze, voorbarige eed. Dat niemand uit welke andere stam dan ook ooit zijn eigen dochter aan een Benjaminitische man zou geven. Maar zeggen ze tegen elkaar, als het hierbij blijft. Er zijn nog 600 mannen van Benjamin. Geen vrouwen meer. Geen kinderen meer. Alleen 600 mannen. En niemand van ons zal aan hen een dochter geven. Want dat hebben we met elkaar gezworen voor Gods aangezicht. We kunnen er spijt van hebben, maar we zijn er wel aan gebonden. En dan zal Benjamin uitsterven. En dan gaan die mannen van Israël gemeente een weg zoeken. Een middel om de stam van Benjamin te herstellen. En dat doen ze dan ook weer in de weg van offers brengen en zo. En altaar. Maar opnieuw. Bij alle misschien oprechte bedoelingen. Opnieuw vragen ze niet de Heere om raad. Wat ze doen. Ze zoeken eigenmachtig een middel. En oh. Ten diepste hebben ze er niks van geleerd. Opnieuw een middel in de weg van het geweld. Vreselijk. Ze vinden er een. Ze constateren dat de mannen van Jabes in Gilead destijds niet waren opgekomen toen Israël zich in Mispa had verzameld. En ze hadden met elkaar gezworen, opnieuw zo'n dwaze, onverstandige eed. Ze hadden gezworen dat wie niet optrok naar Mispa, wie daar gemist werd, gedood zou worden. Ja, en dat had Jabes gedaan. Jabes had geprobeerd om neutraal te blijven. Wel nu, daar hebben ze een kans. Nu zullen ze betaald zetten en met 12.000 man trekken ze op naar Jabes met het vaste plan Jabes Mores te leren. Maar wel met een speciale opdracht. En ze vervallen in hun oude kwaad. Iedereen van Jabes moet gedood worden. De mannen en de vrouwen en de kinderen. In ieder geval de getrouwde vrouwen. Maar als er nou maagden zijn, ongetrouwde vrouwen. Vrouwen die nog geen gemeenschap met een man hebben gehad, die moeten gespaard blijven. En die alleen. En zo gebeurt het. Vers 12. En ze vonden onder de inwoners van Jabes en Gilead 400 jonge dochters. Die maagden waren. Die geen man bekend hadden in bijlegging van de man. En ze brachten die in het leger te Silo, de welke is in het land Canaan. Een buit. Een levende buit. En die 400 meisjes, die geven ze aan de overgebleven Benjaminieten bij de rots Rimmon. Ze verzoeken er vrede mee te maken, doen ze ook. En als geschenk, als vredesgeschenk, krijgen die 600 mannen, die Benjaminieten, die 400 meisjes uit Jabes. Nou, ja, wat die meisjes daarvan vinden, dat wordt niet gevraagd. En nog minder bedenken ze wat die meisjes hebben meegemaakt. Die er getuige van geweest zijn. En al heel hun familie is uitgemoord. Maar dan is er nog een probleem. Want 400 huwbare vrouwen voor 600 mannen. Dat komt niet goed. Er zijn dus nog 200 meisjes tekort. En met elkaar vinden de stammen van Israël dat ook daarin moet worden voorzien. En daar vinden ze ook een oplossing voor. Want ze weten, straks, dan zal er buiten de muren van de stad Silo, ook niet zo verder vandaan, Silo, de plaats waar de tabernakel over enkele jaren zal komen, daar zal het loofhuttenfeest gevierd worden. En dat zal een uitbundig feest zijn, waarbij de meisjes uit de stad in de wijngaarden rond de muren zullen feesten en zullen rijdansen. De versen 20 en 21. En ze geboden de kinderen van Benjamin, zeggende: ga heen, loert in de wijngaarden en let erop en zie, als de dochters van Silo zullen uitgegaan zijn met rijen te dansen, zo komt gij voort uit de wijngaarden en schaakt u, rooft u, in ieder zijn huisvrouw, uit de dochters van Silo en ga heen in het land van Benjamin. En zo gebeurt het. Vers 23. En de kinderen van Benjamin deden al zo en voerden naar hun getal vrouwen weg van de rijende dochters die ze roofden, en ze togen heen en keerden weder tot hun erfenis en herbouwden de steden en woonden daarin. Die 600 overgebleven mannen van Benjamin kregen 400 vrouwen dus uit Jabes en 200 uit Silo. En zo kon de stam weer gebouwd worden. En dan lijkt iedereen tevreden. De mannen van Israël hebben hun eten niet hoeven te breken. Niet zij zelf hebben hun dochters hoeven te geven. Maar ze hebben ze geroofd uit andere steden. En de stam van Benjamin kan weer groeien. Happy end? Happy end? Een tragedie. Van moord en wellust. Van dwaasheid en wreedheid. Van ontrouw en afwijking. En zo eindigt het boek Richteren. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En daar eindigt het boek Richteren mee, gemeente. Die twee bijlagen dus. Die wat historische setting betreft eigenlijk helemaal aan het begin van Richteren zouden moeten staan. Ze zijn voorbeelden, ze zijn aanhangsels bij het boek. In de kinderbijbel van Laurens Snoek, Prachtige kinderbijbel. Worden deze geschiedenissen dan ook aan het begin van de richterentijd behandeld. Helemaal terecht. Kunnen we er nog wat uit leren? Uit Richteren 21. Nou wel dat positieve, dat begin. Jawel, jawel. Als die mannen van Israël ontwaken uit hun roes en ze zien verdwaasd om zich heen. Dan missen ze hun broeders. Dan missen ze hun broeders. Daar ligt iets in, gemeente. Daar ligt iets in. Kennelijk kunnen ze er toch niet mee leven. En ligt het hun zwaar op het hart. En wij? En wij? Het komt wel voor in families. Dat er vetes zijn. Die zo ingeworteld zijn in de verhoudingen van de familie. Dat het niet meer goed komt. En we kunnen er gewoon mee leven. Opa en oma, nou die zien we niet, want daar leven we mee in onmin. En dat gebeurt ook in de kerk. Of, nou ja, vult u zelf maar in. We kunnen er gewoon mee leven. Of een heel andere toepassing. Ik reik het alleen maar even aan, gemeente. Ik ga er niet dieper op in. Ik reik het alleen maar even aan. De kerkelijke gebrokenheid. We kunnen er zomaar mee leven. We missen ze niet. Die anderen. Terwijl het zonde is. Voor Gods aangezicht. Gemeente, als Elia op de Karmel. We kennen die geschiedenis wel. Als Elia op de Karmel. Na die 3,5 jaar droogte. Als Elia op de Karmel. Zijn altaar bouwt. En dat is in de periode na de scheuring van het Rijk. De 10 stammen en de 2 stammen. Dan bouwt hij zijn altaar van 12 stenen. Als een herinnering aan het volksbestaan van 12. Wel, nou dat moet ze nagegeven worden, deze stammen van Israël hier, aan het begin van Richteren 21. Ze bewenen het verlies van hun ene broeder. En ze gaan het zien als een oordeel van God. Benjamin. Onze jongste broer, lievelingskind van vader Jacob, hij is weg. Maar de weg die ze dan gaan, weer vol van geweld en dwaasheid. Gemeente, wat wil de schrijver van boek Richteren, of beter, de Heilige Geest, ons hiermee leren? Nou, dat is het slot. Dat is dat einde. Veelzeggend, met weinig woorden. In die dagen was er geen koning in Israël. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En ik ga er niet meer over uitweiden. Pas het maar op u toe. Wat de samenleving betreft, oh jazeker, jazeker. Wij mogen ons gelukkig prijzen dat wij, jawel, min of meer leven in een rechtsstaat. Een samenleving waarin wetten en ordeningen in het algemeen gesproken het kwaad beteugelen. Terwijl we tegelijkertijd ons afvragen of de wet van de grote koning wel wordt erkend. En dat is helaas in grote delen van onze samenleving niet het geval. Nee. Bij ons geen maagdenroof. Maar wel het kwaad van pedofilie en pornografie. Het kwaad van de ontspoorde seksualiteit. Die voor een heel groot deel gedoogd en zelfs gelegaliseerd is. Bij ons geen uitroeiing van hele volksstammen. Maar wel een jaarlijkse moord op 30.000 weerloze kinderen in de moederschoot. In Nederland geen toestanden als in Gibea. Nee. Maar wel de dreigende inperking, heel concreet, van de vrijheid om onze kinderen, niet alleen in onze gezinnen, maar ook op onze scholen, te doen opvoeden in de weg van het woord van God, naar de heilzame normen en waarden van Gods getuigenis. Maar gemeente, de toespitsing, en daar hoop ik de volgende keer op in te gaan. De toespitsing is: wie is onze koning? Wie is mijn koning? In die dagen was er geen koning in Israël. Ja, God was de koning, maar hij werd niet erkend. Gemeente, van het leven van ons is God ook de koning. Heeft hij ons niet geschapen? Schijnt hij ons niet wat we nodig hebben? Laat hij ons zijn woord niet horen? Maar als we hem niet erkennen, als hij niet onze persoonlijke koning is, dan geldt het ook van ons. In het leven van, nou vult u maar in, moet je je eigen leven invullen. Er was, is geen koning. Heb je het al ontdekt? En ziet u tot smart geworden? Ben je gaan vragen naar die koning? Gaan roepen. Geliefde gemeente, als de Heer het geeft, over 14 dagen nog over dezezelfde stof zullen spreken en luisteren, dan zal het inmiddels advent zijn. Dan zal het inmiddels advent zijn. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij is op zijn schouder. En men noemt zijn naam. Wonderlijk. Raad. Sterke God. Vader der eeuwigheid. Vredevorst. Is hij mijn? Is hij jou? Is hij uw koning? Hij aan wie alle macht gegeven is. In de hemel en op de aarde. Die niet alleen bij macht is, maar die ook bereidwillig is om vijanden tot zijn onderdanen te maken. Wie is uw koning? Amen.